Goed, ik hoop dat je ondertussen gevonden hebt in Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 31 tot vers 38. En intussen vroegen de discipelen hem: Rabbi, eet toch iets? Maar hij zei tegen hem: Ik heb voedsel te eten waarvan u niet weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hem: Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt hij niet: nog 4 maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zij samen verblijden, zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar: de een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Ik wil gewoon even nadenken deze morgen met u samen over het voedsel waarvan de Heer Jezus hier spreekt. Ja, een voedsel, dat is iets wat we alleen tot ons nemen wanneer er een zekere behoefte is. Er is niemand die er zal aan denken om iets te gaan eten als er niet echt appetijt is, als er geen hoesting is naar iets. Ik denk dat een van de moeilijkste dingen is, dat is iets gaan door je strop laten duwen, terwijl je geen hoesting hebt als je voldaan bent. En dan zeggen de mensen: Allee, pak maar, doe nog maar een beetje bij. Allee, ho, eet. Alsjeblieft, kan genoeg. Maar bij Jezus is dat dus zeker niet het geval. Want hij zegt: ik heb voedsel dat je niet van weet. Zo, over dat voedsel wil ik graag hier even met u nadenken. En pas op, ik sta hier niet om u de les te sparen hoor. Want van al wat ik zeg, dat is al sinds op van toepassing voor mijzelf ook. Denk alsjeblieft niet dat ik hier sta u te zeggen hoe dat allemaal moet. Want ik realiseer mij ook dat het gemakkelijk is van iets te beweren en iets te zeggen. Hè, en dan zelf te vertellen van het te doen. Het is er niemand niet mee geholpen. En nog het minst degene die dan voorzeggen heeft op dat moment. Goed, maar ik wil gewoon hier even eerst stilstaan bij een paar kenmerken van de Heer Jezus. We zien toch bij de Heer Jezus dat hij een, mag wel zeggen, bovenmenselijke ambitie heeft en toewijding. Dat hij wellicht, ik moet niet zeggen wellicht, zeker de meest ambitieuze persoon geweest is die toegewijd was tot en met die de wereld ooit gezien heeft. Kun je natuurlijk zeggen: ja, hij was de zoon van God, maar hij was ook een mens, hè. Hij was ook in alles een mens. Hij kende alle beproevingen, hij kende alle zwakheden. En hij is ook vervolgd geweest en verzocht geweest, net als wij, door de duivel. En nog door anderen die zich lieten gebruiken door de duivel. Hij kende smart en pijn, moeite, teleurstellingen. Zo, hij was in elk geval, hij wist wat, als mens, wat je als mens kunt tegenkomen. Nog twee van die kenmerken van onze Heer Jezus is dat hij een heel innig gebedsleven kende. En als hij dat niet zou gehad hebben, dan zou hij waarschijnlijk als mens gefaald zijn in zijn goddelijke opdracht. Hij werd verzocht door de duivel, heb ik al gezegd. Maar hij was op zijn hoede met waken en met bidden. We weten zelfs dat hij ook regelmatig vastte. En hij vertrouwde zich ook niet zomaar toe aan de eerste beste persoon. Ik lees, en ik heb daar al dikwijls troosting aan gehad eigenlijk ook, in het Johannes-evangelie, op een bepaald moment dat er staat, maar Jezus vertrouwde zich niet toe, want hij wist dat er in de mens was. Hij had dus enorme zelfkennis eigenlijk ook. Goed, hij is vooral ook dat kind waarvan we lezen in Openbaringen hoofdstuk 5, dat kind die gebaard wordt van die vrouw en die vervolgd wordt. Ik lees dat versje even voor, je moet het niet opzoeken, in Openbaring 5 staat: zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal goeden met een ijzeren staf, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat is onze Heer Jezus. Kenmerken van Jezus: niemand kan leven naar de wil van de Vader zonder dat hij een ononderbroken gebedsleven heeft. Ik denk dat dat bij de Heer Jezus het geval was. dat hij zelf nog nooit, voor mij nooit, zichzelf moest vermanen en zeggen, ja, het wordt dit dat een keer bidden. Ik denk niet dat dat bij de Heer Jezus zo was. Ik denk dat dat voor hem een vanzelfsprekendheid was, dat hij voortdurend in dialoog was met zijn vader. Hoe kun je nu, hemelsnaam, de wil gaan doen van de vader, als je maar af en toe een keer met hem spreekt? He? En kijk nu naar mezelf. Ik zie dat ik er ook niet veel van terecht breng als ik maar in losse flodders, ga ik maar zeggen, losse stukjes in gebedsleden heb. Het is ook maar eigenlijk door jezelf te vermannen en door te bijten en te zeggen, nee jong, alleen vooruit, je moet vooruit, door ononderbroken bij de Heer te blijven, dat een beetje vorm begint te krijgen. Een beetje. Niet overdrijven. Maar als de Heer zegt dat we moeten waken en bidden, dan is dat ook weer een van die dingen die we ook serieus moeten nemen. Die we zomaar niet naast ons neer kunnen leggen en zeggen, oh ja, het is gewoon een gezeid, het is evangelisch. Het zal wel. Het zal wel dat het evangelisch is. Als de Heer zegt, iets zegt, is het natuurlijk evangelisch. He? Zo moet dat maar geven. Als je zegt, waak en bid opdat je niet in de verzoeking valt, dan is dat niet voor te lachen. En we zien ook van de Heer Jezus dat hij waarschijnlijk op dat moment daar eigenlijk de uitputting nabij was. Want tenslotte, hij was dag en nacht in de weer. Als we in die evangelie lezen, s'nachts was hij aan het bidden, aan het wandelen op het water. Hij was altijd bezig met het dwalen. Huh? Vasten vraagt ook veel van je lichamelijke conditie, van je inspanningen. En ik lees ook, als iemand aan mijn geloof aanraakte, zoals die vrouw bijvoorbeeld, dan voelt die kracht aan hem uitgaan. Die kracht is dan weg, hè, dus nachtjes. Dus hij zal zeker wel de uitputting nabij geweest zijn. Als hij voortdurend bezig was met die bekommernis om de wil van zijn vader te doen, dan was hij wel af en toe een keer back off. Dat was onze Heer, hè. Het is niet voor niks, hè, dat we hem herzien. Is toch zo? Ja? Ik denk dat ze zeiden hem tegen hem, Jezus, misschien wij in de stad zijn, blijf geen maar rustig zijn, jong, kom terug, denk jij ondertussen een beetje aan dat water. Ja? Is het dan zo niet geweest? Hè? En toen was daar die vrouw, en dan was die stem daar van zijn vader, en hij was weer al aan het prediken. Zo is onze Heer Jezus, hè? De wil van de vader doen. En als ze dan terugkomen, dan geven ze hem advies. Ja, advies kun je altijd krijgen. Hè. Ik kan nog nooit geen broer en zuster tegenkomen die mij niet direct gewoon goed advies geven. Maar dat doen is nog niet altijd zo gemakkelijk. Ik moet dat eerlijk zeggen, dat valt nog niet zo goed mee. Maar goed, de eigenlijke les nu, kwestie dat ik, hetgeen dat ik wil eigenlijk naar voren brengen is, dat hij zegt, ik heb voedsel waarvan dat jij niet weet, dat jullie niet weten. Dat is eigenlijk niet echt een compliment. Allee, stel je voor. Hij zegt dan dat de wil doen van de vader, dat voedsel is, en hij zegt, hij er weet er niet van. Zo dan niet echt. Ik pak dat niet voor een compliment, hoor. Maar hoe kwam hij daarachter? Achter die wil van zijn vader en zijn discipelen dus blijkbaar niet. Omdat hij behoefte had om de wil van zijn vader te doen. Kijk, erover spreken is al een schoon ding. Dat is al schoon dat je ervan spreekt. Maar dat is niet genoeg, zeg. Want tussen doen, tussen horen en doen, er zitten er een paar schoen. Ik kan dat een keer ooit zeggen. Maar dat is waar. Dat duurt enorm. Dat is een enorme afstand tussen goede voornemens maken en doen. Maar Jezus had de behoefte. En daar begin ik toch uiteindelijk mee. Zolang we niet doordrongen zijn van die behoefte om de wil van de Vader te doen, denk dat we er gaan toe komen, dan moet ik zeker een dag dan een keer gaan opstaan en zeggen, ah, dan nu vandaag ga ik de wil van de Heer doen. Geloof er in bouwen. Denk dat is iets wat je moet naar verlangen. En hoe ga je voor iets gaan bidden als je er niet echt naar verlangt? Hoe ga je je kind belonen wanneer dat je kind iets niet kan waarderen? Dus het kwestie van het verlangen is zo essentieel om iets te kunnen krijgen eigenlijk. En dus ook hierin ten opzichte van het verlangen naar het doen van de wil. Jezus had een enorme behoefte om voortdurend de wil van zijn vader te doen. En zo niet, dan werd hij innerlijk verteerd van verlangen om te doen wat zijn vader wilde. En je kunt dat een tijdje volhouden, maar dat mag niet te lang duren. Nee. Want die honger die er is, die vreet je op. Vroeg of laat barst dat ook. Nee. Kijk maar gewoon naar die tempelreiniging. De ijver voor uw huis heeft mij wat verteerd. Het wilde niet. Ik denk, er zal wel echt wel meer dan eens van gesproken zijn. Ja, dat het waarschijnlijk toch eigenlijk beter zou kunnen. Dat ook die dingen, dat dat storend element was en dit en dat. Tot op de zin dat Jezus zei, nu is het genoeg in de bus. Het is hier allemaal buiten. Hè? Die ijver om die wil van God te doen. We gaan hier niet blijven rond de pot draaien. We gaan doen. Dat vindt dat Jezus. Zijn instelling. En daar hou ik van. Ik ben er zeker van, daar houden jullie ook van. Het is door niemand mee gediend met al dat gepraat over de wil van God. Het is het doen die belangrijk is. En daarom is het gebedsleven zo belangrijk. Want het gebedsleven is een uitdrukking in feite van datgene wat we verlangen. Nu, het is goed dat we een keer onszelf de vraag stellen, in welke mate zijn we echt, verlangen we echt om die wil van God te doen? Misschien liggen we er wakker van. Misschien niet. Maar, hoe weten we dat de Vader werkelijk dat wil waar we mee bezig zijn? Of is dat niet belangrijk? We zijn toch allemaal met iets bezig? Maar hoe weet je dat dat de wil van de Vader is? Ik betrouw mezelf en ik wist nadien dan niet. Ik zei, wat ik daar dan eigenlijk aan doen? Dat was Gods wil niet. Ja, waarom heb je er niet op geweest dat Gods wil? Waarom heb je nooit niet afgevraagd, is dat nu Gods wil? Het is Gods wil dat we vrucht dragen. Jezus zei, ik ben de wijnstok, jij bent de ranken. Het is de bedoeling dat we vrucht dragen. En een tak die geen vrucht draagt, sorry, maar die neemt niet anders dan op, maar nee, en die brengt niet op. Jo, die wordt losgeknipt, hè. Want die voedingsstof, die is voor de plant, voor de ranken die vrucht dragen, hè. Daarvoor is dat, hè. Het is de wil van de Vader dat je veel vrucht draagt. Dus ik denk wel dat het toegestaan, wat daar zeggen, wat iets krachtiger zijn, dat het een noodzaak is om onszelf op de vrucht van de geest te onderzoeken. Maar ik denk, als we over de vrucht spreken, dan we toch vooral de vrucht van de Heilige Geest voor ogen moeten hebben. Hè? Jezus zegt klaar en duidelijk, aan de vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van doorns of vijgen van dissels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dus aan hun vruchten kennen. Dat denk ik. Ja, maar schoon gezegd, je kunt dat verlangen, maar probeer maar je vrucht te dragen. Je kunt dat niet uit jezelf. Dat klinkt alsof dat moet zelf iets voor doen, en je moet er wel iets voor doen. Maar het is dikwijls heel mis dat we eraan beginnen, dat we het aanpakken. Hetgeen dat we moeten doen is geloven in Jezus, in de kracht van Hem, dat Hij ons die kracht geeft om dat te doen. Want het is een enorm onderscheid. Als we de Heer Jezus gaan volgen, als we die beslissing maken, als we hem gaan volgen in eigen kracht, of dat we gaan hem volgen, ziende op hem. Enorm, een zeer van verschil. Jezus zegt, evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, Johannes 15, Als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook hij niet. Dat is een conditie waar we niet vanuit kunnen, hoor. We moeten in Jezus blijven. Anders kunnen we geen vrucht dragen. Je kunt wel proberen. En voor het oog van de mensen zal dat misschien zelfs heel acceptabel zijn. Maar dat kan niet die bevrediging geven van dat voedsel waar dat Jezus van spreekt. Want voedsel is echt. Die smaak is echt. We mogen mij nog zoveel surimi geven, krap smaakt anders. He? De vrucht van Jezus, de vrucht van de geest is de vrucht van de geest. Mag er heel goed op lijken, maar het is techte die telt. Indien hij in mij niet blijft, kunt u dus ook geen vrucht dragen. Ik ben de wijnstok, hij zit de ranken, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als drank en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Dat is nou een kind, hè? Dan mag ze een keer een lesje aanpakken, hè? Dat is het. Ik denk niet dat we, wat ik hier vooral duidelijk mee staan, is, we niet moeten vanuit gaan dat de Heer verwacht dat we ons oude ego gaan updaten, gaan oplappen, om een zekere vorm van vrucht te gaan produceren die in dogen van onszelf en van de mensen dan, allee ja, schoon, prachtig, mooi gedaan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat de bedoeling is dat we de karaktertrekking van de Heer Jezus zo gaan liefhebben en er zo gaan naar verlangen, dat we in staat worden om ons eigen zelf eigenlijk, laat me maar zeggen, te minachten. Gewoon onszelf, zoals dat de opdracht in feite luidt, onszelf verloochenen en kiezen voor de goddelijke natuur van de Heer Jezus. En als we daartoe komen, dan hebben we zoveel geen moeite over om de wil van de Vader te doen. Want dan verlangen we wat dat Jezus verlangt. En dan vragen we en dan bidden we in werkelijke betekenis van hetgeen dat we geloven. In zijn naam. Want dan is dat gebed dat wij bidden niet meer ons gebed. Dat is dat een gebed dat God volledig bewerkt heeft door zijn Heilige Geest in onze harten. Dat is onze roeping. Ik ben heel blij dat mijn zonden vergeven zijn. Maar wat ben ik, oude ik, met vergeving van zoon? Hoe lang gaat u bezig voordat dat lap weer het moment is? Ik zie niet zitten mensen om op met mijn eigen ego de eeuwigheid door te maken. Ik zie dat echt niet zijn. Dat gaat voor een tijdje goed gaan, en als ik na verloop van tijd gaat dat weer het fiasco. Zo ben ik. Dat is mijn oude ego. Daar moet ik vanaf. En ik mag eerlijk zijn, er is dan maar één die waardig is. Dat is Jezus Christus, het lam dat geslacht is. Zo, sorry, ik wil worden zoals Jezus. Dan heeft het zin dat hij gestorven is. Dan is die schuld verheffend en dan ontvang ik door die wedergeboorte zijn karakter. En het is nodig, hè. Het is nodig. Laat me maar eerlijk zeggen. Dan moeten jullie het niet denken, dan moet je het niet zeggen. We zijn er het over eens, hè. Dat we allemaal onze oude ik moeten kruisigen. En Jezus Christus moet het voor het zeggen krijgen in ons. En dan hebben we geen probleem om de wil van God te verlangen. Ervoor te bidden. En te doen. Het is een stukje vermaand. We moeten ook beseffen. Het is niet aan iedereen gegeven om door de Heer vermaand te worden. En de Heer zal rechtvaardig oordelen. En als we zijn stem horen, we zien dat we ons hart niet verharden. En zeggen, ja, klinkt niet slecht, ik zal het ooit van zijn leven wel een keer doen. Ik denk dat er een zekere verantwoordelijkheid mee gemoet is. Dat we dan moeten zeggen, vertooi, en blij dat ik dat nu weer weten, en kan mij niet permitteren van dat nog een beetje langer eruit te staan. Ik moet dat serieus nemen. Je kunt je niet blijven permitteren van de zaken die God aan ons openbaart, om die uit te staan, om die naast ons neer te leggen. Want niemand van ons weet of dat er morgen nog zal zijn. Misschien ben ik vanavond gelijk in het lijkenhuis. Dat kan, hè. Nu, Jezus zei op een bepaald moment, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Ik denk dat als je een klein beetje verstand hebt en een klein beetje eerlijk bent met jezelf, dat je dat wel kunt snappen dat je, als je ooit voor de rechterstoel van God gaat verschijnen, dat je genade gaat nodig hebben. Nee? Dan voelen we nu toch geen specialistje. Dan weet je toch zo, als je eerlijk bent met jezelf en jezelf een klein beetje kent, dat je er veel meer kans van hebt om het op die manier op te lossen met genade, dan te moeten staan roem op uw eigen. Want voor elk goed werk dat ik denk dat mij gaat kunnen slachteren, heeft er God 100 om tegenin te brengen. Moet er niet aan beginnen, ik zie het niet zijn. Maar wanneer dat de Heer zegt, verloochen jezelf en volg mij, dan telt dat. Dan telt die verheving om gewoon het feit dat ik mezelf verlogen. Ik kan ook dus op twee manieren eigenlijk Jezus volgen. Ik kan proberen Jezus te volgen op een manier zonder mezelf te verlogenen. En waarom doe je dat dan? Omdat je zegt, ja, ben ik tenslotte een competente mens, zie je? Kan ik hier heel wat mensen met naam en toename noemen? Die nog niet aan mijn cruises komen, hè? Stok ik de koekbal uit, plossen ze. Als je die attitude hebt, kom er niet. De juiste attitude is dat je je eigen zelf, je oude eigen, dat je volledig breekt daarmee. Je zegt, is er maar één die goed is. En dan komt er op een zeker moment, dan lezen we Lucas, ik ken de mens, die zegt, goeie meester, wat moet ik doen voor het eeuwig leven te beërven? Waarom noem je mij goed? Is er op die vraag eigenlijk geantwoord geweest? Of was dat geen interessante vraag? Inderdaad, alleen de Vader is goed. Zoals Jezus zegt. En wie zagen wij eigenlijk aan het werk in de Heer Jezus? De Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom noemt hij mij goed? Omdat je nu de Vader ziet. Dat had het antwoord moeten zijn, maar dat is niet gegeven. We zijn nogal rap om iets te zeggen, zonder na te denken. Maar wat dan mee bezig zijn. Maar in elk geval, het is een doordenkertje. Waarom noem hij mij goed? Ik hoop dat ik je individueel zelf probeer een antwoord op te geven aan de Heer Jezus. Het is zeer opgehouden. Nu, er zijn twee mogelijkheden. Dat is dat we proberen de Heer Jezus te volgen in eigen kracht of in de kracht van de Geest. De Heer zegt, verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg mij. Ja? Dat is de goede manier. En omdat we het goed zouden begrijpen, heeft hij uiteindelijk al die dingen laten opschrijven voor ons. En een van die dingen die we dan lezen, dat we dan nog niet direct zo raad mee weten, dat is dan bijvoorbeeld als we lezen in Matthäus 7, Matthäus 25, wanneer hij dan heeft over discipelen, die zich op een bepaald moment gaan beroepen op hun discipelschap. En die zeggen, ja, en wij, in uw naam, hè,
nu dit niet gedaan en dat niet gedaan. Hè? En hebben wij dat niet gedaan? En hebben wij dat niet gedaan? En weer legt de Heer dat? Weer legt hij dat niet. Doe nog de moeite niet. Weer legt dat niet. Maar je zegt wel tegen hen, ik heb u nooit gekend. Want ze hebben het allemaal gedaan in hun eigen competenties. We hebben het wij gedaan. Terwijl dat het de bedoeling is dat we wedergeboren worden. Dat we de Geest van God in ons hart laten binnenkomen. En dat we uit zijn, die onuitsprekelijke bron van goedheid en genade, dat we daar kracht van uitputten. En dan dingen gaan doen waarvan we nou weten dat dat niet in eigen kracht is. Dat wij daar geen verdienst aan hebben. Dan zou het niet moeilijk zijn om alle eer en glorie aan God te geven ook. Nu, mensen die religieus ingesteld zijn en die geloven, beweren te geloven, het is niet aan ons om daar oordelen over te spreken, maar we staan vast dat op een bepaald moment dat geen enkele garantie is. De enige garantie die we hebben, is dat we onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en Jezus volgen. En als we in eigen kracht dingen gaan doen die dan passen in het evangelie en die ogenschijnlijk voor het oog van de mensen wonderbare werken zijn, die geven geen enkele garantie. Hè? Eigenlijk is hetgeen dat Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. En de beloning is dat ze mogen gaan zitten daar waar dan al die anderen zitten, die eigenlijk niet geloven. Het geloof in Jezus Christus is geloven dat de levensvorm, de attitudes van Jezus Christus de enige reden van ons bestaan zijn. Als we niet kunnen zijn zoals Hij is, dan zijn we er beter niet. Dat we allemaal overtuigd zijn hoor. En laat me nog een keer zeggen, ik sta hier nu zo te spreken, maar besef heel goed dat dat voor mij zeker ook even goed telt als voor gelijk wie. Hè? Goed. Ik denk van stelletje zang af te ronden. De context hier laat duidelijk verstaan, ja, het gaat over de wil van God, en de wil van God die kan zeer uitgebreid zijn, maar het gaat toch volgens de context hoofdzakelijk over evangelisatie, over die drang om te oogsten. Hij zegt, hou uw oog op de velden, ze zijn wit, klaar om te worden geoogst. Zo, dat verlangen om te oogsten, dat moet ook echt in onze harten zijn. Die honger kan nooit bevredigd worden als die honger niet echt is. Als dat maar een waanvoorstelling is, dan komt er daar niets van in huis. Ik denk dat dat een van die zaken is dat we als we zaaien moeten geloven dat dat geen te vergeefs arbeid is. Dat moet gebeuren daar waar bekering mogelijk is, want tenslotte gaat het altijd om bekering, om zondebesef, om besef van hulpeloosheid. Het is pas op het moment dat je als mens inziet dat je hulpeloos bent, dat die genade van God je aanspreekt. Ik ga nu afronden. Ik had nog meer voorbereid, maar mijn vrouw is een wijze vrouw en ze zei, je mag niet zo lang spreken like de vorige keer, want dat te lang geduurd. Zo, ik ga het gewoon afronden, maar ik hoop dat mijn punt gesteld heb van deze morgen. Als er nog broeders zijn die iets willen naar voren brengen, wel voel je gerust vrij, maar ik wilde u een beetje aanwakkeren.
om die honger te stellen van Jezus. Ja. Dat zijn dingen waar ik een beetje de laatste tijd mee bezig ben, en dat mag je dus eigenlijk wel een keer weten. En dat was nu een gelegenheid om dat een keer in de groep te gooien. Hè. Dank u voor uw aandacht en God zegen jullie. En ervan overtuigd, als we de dingen die de Heer wil voor ogen houden, dan op de goede weg zijn. Amen. Amen.